En dan gaan we naar biologische boeren, 10 voor 9. Die draaien beter dan gewone. De best renderende bedrijven zijn bijna allemaal biologisch, blijkt uit cijfers van de Rabobank. Dat gold al voor varkens- en pluimveehouders, maar steeds vaker ook voor melkveebedrijven. Zoals boerderij De Hofstad van Paul Schots en zijn gezin.
Ik wil Sinterklaas hebben.
Wil je Sinterklaas hebben? Hey, jij wordt toch iets anders?
Van mij, ja. Een marsepeinenvarkentje.
Oh.
En ik wil wortel van het paard.
En wat wil papa?
Een Porsche.
Een Porsche, precies.
Gaat het zo goed?
Nou, wat melkrobot is ook goed, toch?
Gaan we nu even naar de koeien kijken.
Ja.
Kijk, dit zijn de dames.
Staan lekker binnen.
Ja, lekker droog.
Jij bent pas sinds kort officieel biologisch, hè?
Ja, we zijn nu ongeveer 1,5 maand zijn we nu biologische melk aan het leveren. Ja. Ja.
En dat is geloof ik een heel proces om daar te komen met veel investeringen.
Ja, klopt. Het duurt in principe 2 jaar, 2 groeiseizoenen. De grootste omschakelperiode is eigenlijk het biologisch krijgen van je land. De koeien die moeten biologisch gaan eten. Dus dat betekent op het moment dat ze buiten de wei lopen, moeten ze ook op biologische grond kunnen eten. Dus dat betekent, je begint eerst met het omschakelen van het grond. En dan het tweede jaar van de omschakeling van het grond, ga je de koeien zelf omschakelen. En dat betekent dat ze naast het gras buiten, moeten ze ook binnen biologisch gras eten. En het krachtvoer wat ze opeten, moet ook biologisch zijn.
En dat moet je kopen?
In ons geval, de krachtvoer moet je uiteraard kopen. Wij hebben net niet genoeg grond om alles zelf te kunnen produceren. Al dat gas voor in de winter. Dus dat betekent dat we inderdaad biologisch gas moeten kopen. En biologisch gas is een stuk duurder als normaal gas. Gangbaar gas, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat zijn eigenlijk de grootste 2 investeringsposten. Het voer, ja. De krachtvoer en het ruwvoer. Wat je moet aankopen.
Ja. Dan schrijven ze daar met een grote schep voer in. In de bak. En dan nemen ze het mee en leggen ze het hier neer rondom. Als met zo'n grote draai, wordt het zo hier neergelegd. Ja.
En dat is dan in de winter, want in de zomer lopen ze gewoon buiten, toch?
Ja, want ik ga mijn kel maken met allemaal gras, want dan gaan ze eigenlijk gras hakselen.
Ja, gras hakselen doen we dan intuinen in de grote kel. Plastic overheen, dan blijft het goed. En als het winter is, dan trekken we de kuil open en dan kunnen we de koeien voeren.
Een hoop kosten, maar daartegenover staat dan een hogere melkprijs.
Ja, die melkprijs is nog steeds beter of hoger als de gangbare melkprijs. Je merkt ook dat die veel minder fluctueert de laatste 2-3 jaar. Het is een constantere melkstroom, dat is ook wat meer voorspelbaar. Dus in ons geval, ondanks dat wij wat meer kosten moeten maken dan misschien een andere biologische boer, hebben wij nog steeds wel een grotere marge dan op een gangbare manier koeien te melken.
Ja. Maar als dan dus steeds meer boeren overschakelen op biologisch, stijgt het aanbod, daalt de prijs?
Ja, als er meer boeren omschakelen terwijl de vraag gelijk blijft vanuit de consument, dan zal ongetwijfeld de melkprijs gaan dalen. Maar gelukkig zijn de leveranciers, of de fabrieken moet ik zeggen, die hanteren wachtlijsten. Dus zodra ze merken van god, er zijn te veel boeren die graag willen omschakelen, maar zij zien tegelijkertijd van ja, maar die vraag die gaat niet evenredig toenemen.
Oh, ja.
Dan zullen zij dus zeggen van oké, u mag best omschakelen, maar wij gaan die melk niet als biologisch afnemen, maar gewoon voor een gangbare melkprijs.
Ja.
Kijk, en dat is een stok achter de deur om te zorgen dat je die markt een beetje in balans houdt.
Dat zei Paul Schots van Biomelkveehouderij De Hofstad in Breugel in gesprek met verslaggever Hugo Reitsma.
BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6 voor 9. Wordt het